Broeders, wij openen vanmorgen Gods woord in de profetie van Jesaja en daarvan het 40ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. Dus als schriftlezing vanmorgen Jesaja 40, de versen 1 tot en met 11. En daar lezen wij Gods woord als volgt. Troost, troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. Spreekt naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden, en alle vlees tegelijk zal zien, dat hij de mond des Heren gesproken heeft. Een stem zegt, roept, en hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn goedertierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest des Heren daarin blaast, voorwaar het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid, o Sion. Gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op. Vrees niet, zeg de steden van Juda, zie, hier is uw God. Ziet, de Heere, Heere zal komen tegen de sterke, en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon is bij hem, en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Tot zover. Broeders, vanuit de stuurgroep kwam de vraag om vanmorgen de openingspreek te verzorgen. En ik wilde mij daar niet aan onttrekken, maar ik wil u allereerst maar belijden dat ik daar tegenop gezien heb en nog steeds heel erg tegenop zie. Met name in het gezelschap van verschillende broeders die al jaren mogen dienen in de dienst van Gods Koninkrijk, voel ik mij vanmorgen als een jonge recruut die tegen veteranen spreekt over de strijd. En toch, omdat ook ervaren broeders levenslang leerling zijn en blijven van het woord van God, willen wij ons vanmorgen samen buigen over datzelfde woord, om tegelijkertijd daar ook samen onder te buigen in het gebed, dat de Heilige Geest ons zal leiden tot een diepe verstaan van datzelfde woord. Bij de bezinning op de vraag waarover vanmorgen samen stil te staan in deze openingspreek, kwam er als vanzelf een bepaald schriftgedeelte bij mij in gedachten. En dat schriftgedeelte dat werd mij aangereikt door een boek wat ik ruim een jaar geleden ongeveer las en wat een hele diepe indruk op mij maakte, zowel in persoonlijk opzicht als ook in ambtelijk opzicht. Een boek wat ik ervaren heb als een bijzonder leerzame spiegel, tot opscherping ook, voor de praktijk van prediking en pastoraat. Het is een boek geschreven door de Schotse predikant Murdoch Campbell. Het is korte tijd geleden in het Nederlands uitgegeven onder de titel In al hun benauwdheid, verwijzend naar de woorden uit Jesaja 63 vers 9. En ik wil u ter inleiding een klein stukje voorlezen uit dat boek, omdat het ons toeleidt naar de tekstwoorden die wij vanmorgen samen gaan overdenken. Murdoch Campbell schrijft in hoofdstuk 1 van dat boek: ik zat in mijn huis in Glasgow en trachtte een preek voor te bereiden die ik van plan was te houden in een van onze gemeenten. Het was een voorbereidingspreek op het heilig avondmaal. De preek was bedoeld om als een scherp lemmet heen te snijden door al het vernis van een louter uitwendige vormelijkheid. en om het verborgen kwaad van het hart en leven van mijn hoorders bloot te leggen. Hij was bedoeld om de toehoorders te verwonden en in smart en boetvaardigheid over de zonde op hun knieën te brengen. In de opzet van deze preek liet ik weinig of helemaal geen ruimte voor troost. Toen ik die avond mijn taak volbracht had, ging ik naar bed en droomde. Ik droomde dat ik in de open lucht stond op een plaats van adembenemende schoonheid. De aarde om mij heen was groen en verrijkt met de schitterendste bloemen. Hun zich verspreidende geur maakte het een waar genoegen om adem te halen. In deze schitterende omgeving zag ik een tafel waaraan een gezelschap van mannen en vrouwen zat. Ze zaten te wachten, dat wist ik, om de dood van hun heren te gedenken. Ook leken ze terneergedrukt door veel droefheid, alsof ze allemaal de plaag van de zonde gevoelden, die in hun hart woonde. Ik stond aan het uiteinde van deze tafel, maar wist niet wat ik moest zeggen. Toen zag ik een man naar mij toe komen lopen, die met een kalme stem zei dat ik het wachtende gezelschap moest toespreken. "En wat zal ik dan zeggen?" vroeg ik hem. "Er kan hier slechts één ding gezegd worden," zei hij. Daarop citeerde hij, met een stem vol teerheid en toegenegenheid, de woorden van Jesaja: "Troost, troost mijn volk, zal ulieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is en dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden." Toen ik die ochtend wakker werd, kwam ik tot het besluit dat ik het aan anderen zou overlaten om een gestreng woord te verkondigen, en dat God wilde dat ik in het toespreken van zijn volk op die avondmaalstijd zijn balsem op hun wonden zou aanbrengen. Wel, broeders, diezelfde tekstwoorden uit Jesaja 40, vers 1 en 2... die willen wij vanmorgen samen overdenken, omdat daarin Gods roepstem klinkt tot zijn dienaren om zijn volk te troosten. Dat is het thema waarover het gaat in deze woorden. Gods roepstem tot zijn dienaren om zijn volk te troosten. En we letten daarbij op twee gedachten. In de eerste plaats zijn krachtige aansporing, want het staat er bijzonder indringend in vers 1. "Troost, troost mijn volk, zal ulieder God zeggen." En in de tweede plaats zijn troostvolle boodschap, zoals vers 2 daarover spreekt. "Spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is en dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden." Gods roepstem tot zijn dienaren om zijn volk te troosten. In de eerste plaats zijn krachtige aansporing en in de tweede plaats letten we ook op zijn troostvolle boodschap. Broeders, wij weten ongetwijfeld allemaal dat er rondom het Bijbelboek Jesaja nogal wat vragen gesteld worden als het gaat over het auteurschap vanuit de schriftkritische wetenschap. Wij gaan vanmorgen daaraan voorbij, omdat wij op grond van het woord van God geloven dat Jesaja, de zoon van Amos, de schrijver is van het boek Jesaja, zoals dat door de leiding van de Heilige Geest in de kanon van het woord van God is opgenomen. In Jesaja 1 vers 1 wordt Jesaja, de zoon van Amos, immers heel nadrukkelijk vermeld als de schrijver van het boek Jesaja, terwijl ook in het Nieuwe Testament verschillende teksten uit zowel het eerste gedeelte als ook het tweede gedeelte geciteerd worden zonder enig voorbehoud als woorden van de profeet Jesaja, de zoon van Amos. En zo zouden er nog verschillende andere interne schriftbewijzen te noemen zijn die duidelijk maken dat het gaat over één boek van één auteur onder de leiding van de Heilige Geest. En dat Jesaja geleid werd door de Heilige Geest, dat wordt wel heel in het bijzonder duidelijk vanuit het tweede deel van het boek. Wij weten immers, Jesaja leeft in de 8e eeuw voor Christus, in het tweestammenrijk van Juda, en hij is heel in het bijzonder geroepen als Gods profeet in de hoofdstad Jeruzalem. Maar vanaf het 40e hoofdstuk laat de Heilige Geest hem inblikken in een toekomst in een werkelijkheid die zich 2 eeuwen later in de 6e eeuw voor Christus pas ontvouwen zal. Jesaja 40 en verder veronderstelt immers de ballingschap van het volk van het tweestammenrijk Juda in Babel. Ondanks talloze waarschuwingen, ondanks talloze oproepen tot bekering, ondanks talloze nodigingen tot de zaligheid, heeft het volk van Israël voor het merendeel al Gods waarschuwingen en nodigingen door de mond van zijn profeten in ongeloof en onbekeerlijkheid naast zich neergelegd. Wat is dat diep aangrijpend. Daarom kwam immers het oordeel van de ballingschap. Als Gods oordeel over de verbondsbreuk van zijn verbondsvolk Juda. Zonde is vreselijk. Maar dat geldt wel in dubbele zin voor de zonde van het verbondsvolk. Wat heeft God dat volk van Juda als het ware overladen met rijke voorrechten? Hij heeft beloofd vanuit zijn verbond hun God te willen zijn. Hij heeft ze talloze malen opgeroepen tot geloof en tot bekering. Hij heeft ze zijn genade welmenend aangeboden op grond van het werk van de beloofde Messias, de knecht des Heren, waarover Jesaja op talloze plaatsen ook zo ontzaggelijk rijk gesproken heeft. En toch lezen wij in het woord van God die indringende werkelijkheid, dat het merendeel van het volk van Juda al die woorden van de Heren in ongeloof en in onbekeerlijkheid verworpen heeft. Dat leert ons vanmorgen dat ook kinderen van Gods genadeverbond in de eerste plaats gevallen kinderen van Adam zijn. En dat leert ons vanmorgen heel indringend dat het ook voor hen letterlijk levensnoodzakelijk is om wedergeboren te worden door de Heilige Geest tot een levende hoop. En dat is in 2015 toch niet anders in de bedeling van het Nieuwe Testament dan in de dagen van de profeet Jesaja in het Oude Testament. En toch, oh wat een wonder is dat. Ondanks het feit dat het grootste deel van het volk van Juda het woord van de levende God verworpen heeft, toch heeft God in zijn vrij machtige genade te midden van dat volk daar in de ballingschap nog steeds een rest die hem vreest. Een rest die van harte heeft leren buigen onder Gods oordeel over de zonde in de vorm van de ballingschap. Maar ook een rest die hopend en verlangend uitziet naar het wonder van zijn schuldvergevende genade. Een rest die hopend en verlangend uitziet om terug te keren naar Juda, naar Jeruzalem en heel in het bijzonder tot de heuveltop Sion, waar de tempel van de Heere staat, waar alles spreekt van Gods genade voor schuldige zondaren op grond van de beloofde Messias. Oh, het is waar, het merendeel van het volk van Juda, wat voelen ze zich al heel snel thuis daar in de ballingschap te Babel, behalve die kleine rest. Die kan Juda en Jeruzalem en Sion nooit vergeten. En in Psalm 137 horen wij ze zingen vanmorgen. Jeruzalem, dat zou ik u vergeten, mijn rechterhand, niet van zichzelf weten. Wat heeft Jesaja trouwens ook in de eerste helft van zijn boek vaak gesproken over deze rest die de Heere vreest. Zelfs de naam van een van zijn zonen herinnert aan de hoop die er bij God is voor die gelovige rest. Shear Yashub, een rest keert weer of een rest zal terugkeren. En over die kleine rest spreekt de Heere ook in Jesaja 40. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Wij weten, in de eerste 39 hoofdstukken heeft de profeet vooral het oordeel van God van de ballingschap aangekondigd. Maar in dit 40ste hoofdstuk en vanaf dit 40ste hoofdstuk wordt zijn boodschap gekleurd door de troost die God aan zijn volk in Babel verkondigen laat. Jesaja 40 vers 1 tot 11, de pericoop die wij gelezen hebben, is als het ware een proloog op de tweede helft van het Bijbelboek Jesaja. En binnen die proloog, vers 1 tot en met 11, vormen de tekstwoorden die wij overdenken, vers 1 en 2, als het ware opnieuw. Een proloog binnen de proloog. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Broeders, zien wij vanmorgen ook die rest daar in Babel in gedachten voor ons. Die bedroefd, hopend en verlangend uitziet naar verlossing. En zien wij ze ook voor ons in onze prediking en in ons pastoraat. Want ook vandaag leven er immers binnen diezelfde verbondsgemeente van het Nieuwe Testament ook twee soorten mensen. Enerzijds degenen die al Gods welmenend aangeboden verbondsweldaden verwerpen in ongeloof en onbekeerlijkheid. Maar anderzijds toch ook diegenen die door de geest van Christus vernieuwd zijn. Zoals Petrus erover spreekt, wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Omdat God zelf binnen de bedding van zijn genade verbond zijn verkiezend welbehagen realiseert, toen en nu. Dat is toch de diepste achtergrond daarvan. Zien wij die rest ook voor ons? Dat is de vraag die allereerst op ons afkomt. Die jongen van 14, die 's avonds in de stilte van zijn kamer roept: Heere, ik kan zonder u niet meer leven. Bedroefd naar God. Heere, ik ben u kwijt. En die tegelijkertijd hongert en dorst naar de zaligmaker van zondaren. Die zonder hem niet meer leven kan. En tegelijkertijd worstelt met de vraag: heb ik wel echt deel aan hem? Of die man, die vrouw van 35 of 43, die het dagelijks belijdt aan de troon van God: Heere, u bent rechtvaardig als u mij voorbij gaat vanwege al mijn zonden. Maar Heere, ik hoop op grond van het getuigenis van uw woord, op uw genade in de zaligmaker Jezus Christus. Of dat kind van God, wat worstelt met de vraag: zijn mijn zonden wel echt vergeven? Is het wel echt in mijn leven? Jesaja 40 stelt ons voor de vraag: wat horen zij in mijn preken? En welke boodschap ontvangen zij in ons pastoraat? Welk geestelijk voedsel krijgen zij in de bediening van het heilig evangelie? God roept ons vanmorgen als dienaren van hem toe: troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Wat een indringende aansporing in de eerste plaats voor Jesaja en voor al de profeten in de dagen van de ballingschap om juist die rest binnen het volk die de Heere vreest, die uitziet naar verlossing, te troosten. En juist de herhaling in dat eerste vers benadrukt als het ware de klem waarmee de Heere komt. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Laat tegelijkertijd weten dat de Heere de alwetende is. En dat hij precies weet hoe nodig het is voor die rest om juist door de prediking van Jesaja in het bijzonder vertroost te worden. En nu spreekt Jesaja in eerste instantie tot de profeten ten tijde van de ballingschap, heel in het bijzonder ten tijde van de terugkeer van de rest uit de ballingschap te Babel. Het blijkt ook wel, hij gebruikt in het eerste vers heel nadrukkelijk meervoudsvormen. Maar zijn woord is niet beperkt tot die dagen van de profeet. De kanttekeningen bij de Statenvertaling, ze wijzen er zeer terecht op dat dit tevens een woord is van God tot de apostelen en allen die in de bedeling van het Nieuwe Testament geroepen worden tot de bediening van het heilig evangelie. De terugkeer uit de ballingschap is immers het begin van de messiaanse heilstijd in het licht van het woord van God, die de komst van de beloofde Christus en de uitstorting van de Heilige Geest met zich meebrengt. En daarom is het de koning van de kerk zelf die vanmorgen al zijn dienaren toeroept: troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Broeders, wat is het belangrijk dat onze preken een grondig exegetisch fundament krijgen. Wat is het belangrijk dat in de prediking van het evangelie allen die nog buiten Christus leven, indringend worden gewaarschuwd voor de toekomende toren van God en hartelijk en welmenend en onvoorwaardelijk worden genodigd en gedrongen om door het geloof de toevlucht te nemen tot de zaligmaker, Christus Jezus. Wat is het belangrijk dat de aanklacht van de wet en de belofte van het evangelie bediend wordt, dat onze prediking christocentrisch en trinitarisch is, sprekend over het werk van Christus in het kader van het werk van de drie enige God, het heilswerk van de drie enige God. Dat wij spreken over één naam, zoals het heel eenvoudig wordt samengevat, twee zwegen en drie stukken. En zo is er natuurlijk in het algemeen veel meer over de prediking van het woord te zeggen. Zonder van dat alles iets af te doen, zegt de Heere vanmorgen heel in het bijzonder tot ons. Troost, troost mijn volk, zal ulieder God zeggen. God roept al zijn dienaren, toen en nu, om als de vreugdebode Sion te zijn. O Sion, vers 9, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op. Vrees niet, zegt de steden van Juda, zie, hier is uw God. Wat is het nodig dat allen die de Heere vrezen door de prediking van het woord telkens opnieuw ontdekt worden aan zonde, vermaand worden, onderwezen worden, maar toch vooral ook, blijkens deze tekst, vertroost worden. Troost, troost mijn volk. Broeders, wat klinken in deze woorden ook de verbondstrouw, de eeuwige verbondstrouw van de Heere, wat klinkt dat ontzaggelijk rijk hierin door. Wordt gesproken over mijn volk en u lieder God, dat is verbondstaal. Dat laat tegen de achtergrond van de verdiende ballingschap, van het verdiende oordeel over de zonde, dat laat horen dat God in zijn trouw gedenkt aan zijn verbond. Het laat horen dat God ondanks de ontrouw van zijn volk eeuwig de getrouwe is. En wij weten, nee, dat kan echt nooit vanwege iets in het volk. Dat kan ook niet iets vanwege iets in die gelovige rest. Dat kan niet vanwege hun berouw, ook niet vanwege hun geloof en ook niet vanwege hun bekering. Maar dat doet God alleen op grond van het werk van de grote knecht des Heren. Van wie Jesaja zo heerlijk gesproken heeft. Van wie hij bijna gezongen heeft. De knecht. Wat heeft de evangelische Jesaja, zo noemt Hellenbroekem, u weet dat wellicht. Wat heeft hij ontzaggelijk rijk geprofeteerd op talloze plaatsen in zijn profetie. We mogen zijn boek eigenlijk wel het evangelie naar Jesaja noemen, omdat het boordevol is van de persoon en het werk van de beloofde Christus. En wat heeft Jesaja hem rijk getekend, geleid door de Heilige Geest als de leidende borg. Maar hij is om onze ongerechtigheid verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden, Jesaja 53. Waar die profetie over de komende knecht des Heren als het ware tot een hoogtepunt gekomen is. Ja, dat woord heeft God in de volheid van de tijd vervuld. Toen de eeuwige Zoon van God mens geworden is. Toen hij kwam als de door God beloofde borg van zijn genade verbond. Om de schuld te boeten voor zijn schuldig volk, de Heere Jezus Christus. De apostel Paulus zegt het in het Nieuwe Testament. Want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en amen. Goden tot heerlijkheid door ons. Toen en vandaag. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Het is een hele indringende aansporing. We letten vervolgens ook op onze tweede gedachte, zijn troostvolle boodschap. Want broeders, na dit alles overdacht te hebben, komt de vraag des te meer op ons af. En klemt de vraag des te indringender. Wat is nu de inhoud van de troostboodschap die God ons beveelt te verkondigen aan zijn volk? Wel, daarover laat de Heere ons niet in het ongewisse. Wanneer we vervolgen, dan lezen wij immers hoe de Heer het zegt in vers 2. Spreekt naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat zij van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. De profeet spreekt over Jeruzalem. Spreek naar het hart van Jeruzalem. En daarmee gebruikt hij een synoniem voor die kleine rest waarover ook het eerste vers spreekt en waarop ook het eerste vers ziet, die daar hopend en verlangend en schuldbeleidend in Babel uitziet naar verlossing. Jeruzalem. Is dat ook geen veelzeggende naam voor hen? Ze zitten weliswaar in Babel, honderden kilometers van Jeruzalem vandaan. Maar hun hart is altijd in Jeruzalem gebleven. Op Sion, in de tempel, in de offerdienst. Daar waar in de offerdienst het geheim duidelijk wordt van Gods vergevende genade voor schuldige zondaren in en door het offer van die komende knecht des Heren. En wat gebruikt de Heer trouwens ook een prachtige uitdrukking voor dit geestelijk Jeruzalem. Spreekt naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Wij voelen wel aan dat spreken naar het hart van Jeruzalem, dat is in de eerste plaats een synoniem voor het troosten waartoe de Heere in vers 1 opgeroepen heeft. Het is in het algemeen een uitdrukking die in het woord van God betekent liefdevol, vertroostend iemand toespreken. Maar het valt wel op dat diezelfde uitdrukking in Gods woord heel vaak gebruikt wordt om de liefde tot uitdrukking te brengen van een verliefde jonge man die in het oor van zijn meisje woorden van liefde en van trouw fluistert. Ik hou van je en ik laat je nooit meer alleen. Zodat door die woorden van die jongen die naar haar hart spreekt, het hart van dat meisje als het ware opvlamt in hartelijke wederliefde voor hem. Zoals Sichem eenmaal sprak naar het hart van Dina. En zoals Boas eenmaal sprak naar het hart van Rut. Zo zegt God, zo zal ik tot mijn volk spreken. Jawel, de Heere zelf spreekt. Denk maar aan de woorden van Jesaja's tijdgenoot, de profeet Hosea, waar diezelfde uitdrukking voorkomt. Maar dan regelrecht uit de mond van de Heere. Daarom ziet, Hosea 2 vers 13, daarom ziet ik zal haar lokken en zal haar voeren in de woestijn en ik zal naar haar hart spreken. Daar leren wij ook uit, broeders, dat wanneer God in deze tekst zijn dienaren de opdracht geeft om te spreken naar het hart van Jeruzalem, dat dat niet anders betekent dan de Heere zelf naspreken. Dan de Heere zelf naspreken vanuit zijn onfeilbaar woord, waarvan hij het ook zegt in dit gedeelte, dat dat bestaat tot in der eeuwigheid. Betekent vervolgens ook dat uiteindelijk niet Gods dienaren, maar alleen de Heere zelf spreekt naar het hart van zijn volk, tot troost van zijn kinderen. O zeker, de prediking is het heilsmiddel wat de Heere daarbij bij uitstek gebruiken wil, maar hij is het zelf die door zijn woord en geest spreekt naar het hart van Jeruzalem, toen en vandaag. Dat wordt ook benadrukt in deze pericoop. Denk maar aan dat 11e vers waarmee de profeet hier eindigt. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder En hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. God zelf doet het. Door middel van zijn dienaren. Welke boodschap? Wel, we zien dan dat drieluik wat zich opent in het vervolg van vers 2. Roept haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. De inhoud van de troostboodschap die de Heren wil dat verkondigd wordt, valt blijkbaar in deze drie aspecten uiteen. Roept haar toe dat haar strijd vervuld is. Het woord wat de profeet gebruikt, het Hebreeuwse woord, betekent heel letterlijk krijgsdienst. Het herinnert aan een soldaat die in dienst genomen wordt van een leger en onderworpen is aan de krijgstucht. Het wordt in deze zin ook gebruikt heel letterlijk in Jeremia 51 vers 3. Maar in deze tekst mogen wij dat beluisteren als een synoniem voor het gedwongen dienen van het volk van God van Juda daar in Babel. Roept haar toe dat haar strijd vervuld is. De Heere bedoelt daarmee, roept haar toe dat het oordeel van de ballingschap door mij wordt opgeheven. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat gaat nog wat dieper. Dat wijst immers op de oorzaak van die ballingschap. Ongerechtigheid. Verbondsbreuk. Overtredingen tegen de heilige en heilzame wet van God. Waardoor dat oordeel dubbel en dwars verdiend is. Maar, zegt God, ik heb die ongerechtigheid verzoend in mijn genade. Dat wil zeggen, mijn aangezicht is niet langer meer in toorn tot mijn volk gekeerd, maar in gunst, in ontferming, in vergevende liefde. En dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Die uitdrukking had ik zelf altijd beluisterd als een uitdrukking die wij vooral positief moeten duiden. In deze zin dat de Heere daarmee bedoelt dat hij in dubbele mate als het ware zijn genade zal geven ten opzichte van de schuld van zijn volk Juda. Toch is dat niet uiteindelijk wat de Heere bedoelt. Want dat dubbel, ook daarmee bedoelt hij uiteindelijk het oordeel van de ballingschap wat heeft plaatsgevonden. Dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Dat wil dus allereerst zeggen, ik heb uw zonden dubbel en dwars gestraft. Zoals in Jesaja 61 ook gesproken wordt over uw dubbele schaamte en schande. Ik heb uw zonden dubbel en dwars gestraft in mijn heilige toren over de zonde. Broeders, uiteindelijk hebben deze drie verschillende aspecten van de troostboodschap één kern, één allerdiepste boodschap. God zegt immers, het oordeel over de zonde neem ik weg. En de schuld van de zonde die verzoen ik. Want ik heb de schuld van de zonde gestraft in mijn volkomen rechtvaardigheid. Dat roept direct de vraag op. Hoe kan God dat zeggen in Jesaja 40? Ook dat alles is uiteindelijk geen werkelijkheid geworden vanwege de ballingschap. Maar dat roept opnieuw om het werk van de lijdende knecht des Heren, Christus. Christus, die straks in de volheid van de tijd dat oordeel op zich nemen zal en weg zal dragen tot in de vloekdood van het kruis op Golgotha. Hij, de gehoorzame knecht van de Vader. Wat een tegenstelling tot Israël. Wat soms ook genoemd wordt met die naam, de knecht. Hij, de gehoorzame knecht van de Vader, die de vloek op zich neemt. Opdat God zijn schuldig volk zal vrijspreken. En zal doen delen in zijn ontfermende liefde. Broeders, in het vervolg van het tweede deel van Jesaja tekent Jesaja op meerdere plaatsen Het werk van de knecht, denk aan 42, het eerste vers. Zie mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht de heidenen voortbrengen. En als we dan opnieuw verder bladeren naar het 53ste hoofdstuk, dan komt datzelfde woordje ongerechtigheid uit vers 2 van Jesaja 40 daar opnieuw terug. En dat zegt nou precies alles over het geheim van Jesaja 40 vers 1 en 2. In Jesaja 53 vers 11 lezen we het. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. En wanneer wij vanmorgen dit woord overdenken in het licht van het Nieuwe Testament, dan zien we de knecht op Golgotha, onder de toren van God, beladen met de ongerechtigheid van het volk van God. Hij onder de vloek, opdat zij zullen delen in de zegen, in de vergevende liefde van de drie enige God. Hij de vloek van de wet volgedragen en de eis van de wet van God volbracht. Alle ongerechtigheid verzoend. Alle ongerechtigheid voor allen die diezelfde God vrezen. Broeders, uiteindelijk maakt dat duidelijk dat de Heere wil dat wij zijn volk vertroosten met een persoon. Met de persoon en het werk van Christus. Christus en zijn weldaden. En heel in het bijzonder de verzoening in het bloed van de zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Wie werkelijk bij dat volk van God hoort waarover het hier gaat, die is toch ook nergens anders mee te vertroosten dan alleen met hem. Het kan bemoedigend zijn wanneer kenmerken van Gods genade die in het woord van God genoemd worden herkenbaar zijn in je leven. En toch, echte troost, echte vrede, echte rust is toch alleen te vinden aan de voeten van de zaligmaker. De geest van de wedergeboorte is immers allereerst de geest van Christus, waarvan de zaligmaker gezegd heeft in het 15e hoofdstuk van het evangelie naar Johannes: die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Hij overtuigt van zonde zeker. Voor het eerst, telkens opnieuw en ook steeds dieper. Van persoonlijke zonden, van huwelijkszonden, van gezinszonden, maar ook van ambtelijke zonden. En wat zijn juist onze ambtelijke zonden? Ontzagwekkend, goddeloos en gruwelijk. De hoogmoed in mijn gebeden, de hoogmoed in mijn preken, de hoogmoed in mijn spreken. Wat onteren we en wat beledigen we de koning van de kerk daar ontzaglijk mee. En waar de geest van Christus ons er iets van laat zien, daar blijft maar één roep over toch. O God, wees mij de zondaar genadig. Het is toch juist het werk van de geest van Christus om ook dienaren van het evangelie steeds armer te maken in onszelf. Te laten sterven aan onszelf en aan de zonde. Maar dan wel om in die weg telkens opnieuw te brengen tot dat dierbare bloed van de Heere Jezus Christus. Om dan telkens opnieuw met al die ongerechtigheid de toevlucht te nemen op grond van zijn welmenende nodiging. Om moede, arm en naakt te komen tot die God die werkelijk volkomen zalig maakt in het offer van de Heere Jezus Christus. Om te komen tot hem, om te blijven bij hem en om te leven uit hem. En broeders, juist op dit punt nog eenmaal een kort citaat van Murdoch Campbell. Hij schrijft in het vervolg van zijn boek onder andere het volgende. Het is een herinnering aan zijn jeugd. Ik was in die tijd nog maar een jongen En ik kan mij nu niet herinneren hoe ik met verschillende makkers terecht was gekomen in een gezelschap ten huize van een van de buren. Maar daar zaten wij. En we luisterden naar het liefelijke psalmgezang en naar de gebeden die opgezonden werden door mannen die de weg naar de genadetroon kenden. Een oude man stond op om te bidden. In zijn gebed noemde hij zijn eigen toestand en die van zijn vrienden, met al hun verachtering in de genade wat betreft hun hart en leven. En toen gebeurde het. Een diepe snik maakte dat hij niet verder kon. De lange, ondraaglijke stilte die volgde, kwam tenslotte tot een eind. En met een stem die in verdriet leek te smoren, herhaalde hij de woorden: "Het bloed, o eeuwige, het bloed, het bloed, het bloed." Was het lam dat in het midden van de troon is niet gestorven aan het kruis? Zijn hoop zou zijn vergaan. Maar op de plaats waar Christus stierf onder het gewicht van zijn zonden, kon hij zijn last achterlaten en in hoop ademhalen. Hij is ook hun opstanding en hun leven, die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Wat een roeping, broeders, voor ons allen in de prediking, in het pastoraat, om te troosten met Christus, die door de Vader gezalfd is met de Heilige Geest, zo zegt hij het op een ander hoofdstuk van deze profetie, om alle treurenden te troosten. Troosten met Christus. Ja, dan het volk van God. Daarmee wordt bedoeld dus allen die door het waarachtig geloof de toevlucht genomen hebben tot deze zaligmaker. Allen die in de nood van hun leven de verschijning van de zaligmaker hebben liefgekregen. Aan hen alleen, maar ook aan hen allen, wil God de troost van de rechtvaardiging door het geloof laten verkondigen. Omdat ze immers ook de allerkleinste zuigeling in de genade van het geloof geldt. En wat luistert dat nou, broeders, terwijl daar tegelijkertijd ook het hart van de Bijbelse evangeliebediening klopt? En dan denk ik in dit verband ook aan wat onze Heidelbergse catechismus in zondag 31 schrijft als het gaat over de bediening van de sleutels van het hemelrijk. Daar wordt in aansluiting op deze tekst worden toch ook heel nadrukkelijk beleden dat alzo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en een iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun, zo dikwijls als ze de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtig, al hun zonden van God, om der verdiensten van Christus wil, vergeven zijn. Nou zeker, daar hoort ook een tweede gedeelte bij. Alle ongelovigen die zich niet van harte bekeren, wordt verkondigd en betuigd dat de toren Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren. Dat hoort er ook bij. Maar Jesaja 40 laat het accent vallen op het eerste deel. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Als Johannes Calvijn in zijn commentaar op Jesaja 40 spreekt over trouwe leraars, dan merkt hij daarbij op dat uit hun mond telkens weer opklinkt de enige troost, welke neergebogenen weer opricht en dodelijk verschrikten weer moed doet vatten. Stelt ons als laatste voor de vraag: hoe lang is het geleden dat wij met die persoonlijke troost vertroost zijn? Hoe lang is het geleden dat ik zat aan de voeten van de zaligmaker? Wie werkelijk een geroepen dienaar van Christus is, is toch immers allereerst een schaap van zijn kudde, die de stem van de herder kent en die hem boven alles lief heeft en ernaar verlangt om telkens opnieuw aan zijn voeten te zitten, steeds dieper te buigen, maar ook steeds meer te zien van de volheid van het werk van de zaligmaker. O, als wij persoonlijk zijn stem kennen, dan kunnen wij toch ook begrijpen wat er leeft in het hart van al de zijnen, de aanvechting, de strijd en de vertwijfeling. De strijd tegen de duivel, de wereld en ons eigen vlees. De strijd tegen de macht van het ongeloof, levenslang. Maar juist daarom weten we het ook, hoe nodig het is om deze troost telkens opnieuw te verkondigen. Maarten Luther stelt zichzelf ergens de vraag, waarom preek ik nou elke week datzelfde evangelie van de vergeving van de zonden in Christus? Wel, zegt hij, omdat ik dat elke week opnieuw ook weer nodig heb. Telkens weer opnieuw. Het is opvallend hoeveel geestelijke kennis je ontmoet in de boeken van bijvoorbeeld oudvaders, Puritijnen. Ik denk aan Jonathan Edwards, The Religious Affections. Wat een kennis van het geestelijk leven. Hij wijst enerzijds daarop het verschil schijn en zijn, maar toch anderzijds ook vooral aansluitend bij de tekst, de troost voor het zwakke en aangevochten geloof. Zou het geheim daarvan niet juist liggen in het feit dat hij dicht bij de zaligmaker leefde en leefde dagelijks uit die geopende fontein van het bloed van het lam, in een leven dicht bij het woord van God, in een leven uit een dienende Christus. Broeders, dat mag ons aansporen om dagelijks, elke dag, te bedelen bij de bron, bediend te worden, persoonlijk en ambtelijk, uit de volheid van het werk van de zaligmaker, om steeds dieper, ja, ook die diepte van ons eigen bestaan te kennen, maar dan toch ook de volheid van het werk van de zaligmaker. En dan kan het niet anders, of dat klinkt ook door in de prediking. Als de apostel Paulus de tweede brief schrijft aan de gemeente van Korinthe, dan klinkt het door. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degene die in allerlei verdrukking zijn door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden. Troost, troost mijn volk. Wat een vooruitzicht dat allen die uit genade deze troost mochten leren kennen, straks de volheid daarvan zullen genieten voor de troon van God en van het Lam, om dan voor eeuwig hem groot te maken. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Zover het west verwijderd is van het oosten, zover heeft hij, om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonden weggedaan. Amen.